En dan hoor je in één keer, Hanno is zoek.
Maar je kan niet nergens zijn, niet levend of dood.
Is die vrijwillig weggegaan, is die gedwongen of wat ook maar.
Zou die gewoon ontvoerd zijn?
Mijn naam is Iris van den Boom. En samen met Ditya Kabba ga ik op zoek naar wat er is gebeurd met Hanno.
Een doodgewone vader die van de een op de andere dag spoorloos verdween.
Hè? Hanno? Hoe dan? Waarom dan?
Open Eind, een podcast van het AD.
Vanaf 27 mei te beluisteren via je favoriete podcast-app en ad.nl/podcast.
Leg je alle puzzelstukjes van deze zaak naast elkaar, dan blijven er maar twee realistische scenario's over. Daarover vertellen we je later meer. Maar de puzzel is nog altijd niet compleet. Er missen stukjes, waardoor er precies in het midden altijd een gat blijft. De achterblijvers hebben ook met die leegte te maken. Wat zijn de gevolgen van de verdwijning van Eefke geweest? Daarover gaat deze voorlopig laatste aflevering. En we spreken een dame in Friesland die nog één puzzelstukje op de juiste plek legt. Een puzzelstukje dat voor nog meer stof tot nadenken zorgt.
We hoorden nog het woordje doeg en door de voordeur is ze weggegaan.
Niemand heeft Eefke na die tijd nog gezien.
Wat is hier gebeurd?
Het is toch raar, ze kan nog leven. Hè? Ze kan zo morgen voor de deur staan.
Ik weet ook wel dat ze langzamerhand begon te vertellen dat ze ook best wel een heel ander leven wilde gaan leiden. Ja.
Het meest logische lijkt mij dat ze niet zou weglopen. Dat ze met iemand, dat denk ik, met iemand.
Dit is Eefke, in rook opgegaan. Een podcast van de Stentor. Aflevering 6, het leugentje.
Hallo.
Goedemorgen.
Bent u
Goedemorgen.
Ja. Hallo.
Ja, rustig.
Oh jee.
Inderdaad, weer een hond. Maar die zal ons gesprek niet beïnvloeden. De vrouw die je hier hoort praten is Thea, oud-collega van Eefke bij Bloemenstein. Alweer een oud-collega, zul je misschien denken. Maar dit was niet zomaar een collega. Nee, Thea was de laatste die Eefke in levende lijven zag. Althans, van wie bekend is dat ze Eefke in levende lijven zag.
Even tussendoor. Als je googelt op de zaak van Eefke, dan vind je in bijna ieder verhaal een quote van een stagiaire bij Bloemenstein. Zij zegt samen met Eefke de deur uitgelopen te zijn. Haar vader zou Eefke een lift aan hebben geboden, omdat het slecht weer was. Maar Eefke sloeg die lift af, omdat ze de volgende dag vrij zou zijn en haar brommer nodig had. We hebben dit verhaal gecheckt en voor zover wij kunnen nagaan klopt het niet. Het was geen slecht weer. Volgens Bloemenstein-medewerkers liep Eefke niet samen met de stagiaire naar buiten. En Eefke was de volgende dag niet vrij. We hebben deze stagiaire om een reactie gevraagd, maar ze reageerde niet op onze vragen.
Terug naar Thea. Want, zo bevestigen ook anderen, zij liep wel tegelijk weg met Eefke. En Thea, die inmiddels in Sneek woont, herinnert zich dat moment nog als de dag van gisteren.
We gingen naar huis, dat weet ik nog wel. Ik ging naar de voordeur, ik was met de auto. En zij ging via de keukendeur. Hoi, Eefke, tot morgen. Heel jeugdelijk slapen.
Ja, was het normale tijd om weg te gaan? Of ging je eerder? Of?
Ja, nee, zij gelijk door. Zij de achterdeur uit, want dan had je zo'n grote hal. En had je hier, ging je naar de keuken. En had je daar zijdeur. En dan ging zij uit en ik ging door de grote klokdeur.
En waarom ging ze door de zijdeur eigenlijk?
Want omdat het fietspad aan lag.
Oké, dat
ze ging door de zijdeur.
Ja,
ja, dus kijk, als ze door de voordeur had ook gekund, en dan loop je voor de achterhand langs. En dan ga je het pad op. Maar als je door de keuken ging, ging je gewoon steken bij het tuinpad op.
Ja.
En dan liep je naar achter en er was een schuurtje. En daar stond haar
brommetje
met. En ze had haar hand nog in de hand. En tasje over de schouder.
Dus jullie moeten ongeveer gelijktijdig dan.
Ik ben weggereden en zij is, als ze doorgelopen is, ben het fiets nog geweest.
Ja, en daar deed ze natuurlijk nog eventjes over, maar goed.
Nou, ik denk dat het moment dat ik in die auto stap, is zij met haar pasje, ze liep nooit hard, met haar rustige pasje is net met fietsnacht geweest. En dan heb je die kronkel naar beneden. Dus als je dan van de trein afrijdt, dan zit hij hier helemaal met fietsnacht. Dus die rijdt weg en je kijkt niet in je achteruitspiegel, je kijkt vooruit.
Ja.
En
heb
je wel eens gedacht van, wat nou als ik wel mijn achteruitspiegel had gekeken?
Ja, maar je denkt inderdaad, heb ik niks gehoord. Dat denk je, want je werkt zo nauw samen en... Had je iets kunnen signaleren waarbij je had kunnen voorkomen dat ze niet naar het pad liep? Maar ja, voor hetzelfde geld is ze naar de achtergang gelopen. En zat daar iemand op uitgevraagd. Ja.
Thea denkt nog regelmatig aan die nacht. De nacht waarop ze die man of vrouw tegen had kunnen komen, die alle antwoorden over Eefke heeft. Maar waarvan ze wellicht ook zelf slachtoffer had kunnen worden.
Want daar heb je wel zo over nagedacht. Jullie vertrekken natuurlijk op hetzelfde moment ongeveer, wel uit verschillende deuren, maar toch. Je bent echt super dichtbij.
Ja, ik denk voorzorgen was ik te kort geweest, heb ik wel eens gedacht.
Ja.
En dat maakte alles na die tijd ook veel groter. Je hebt wel je nachtdienst en je moet wel in dat verrekte was ook weer in.
Beïnvloedde
dat
je? Merkte je dat?
Ja, dat ben ik gespannen. Kijk, er waren mensen die deden geen nachtdienst meer. Maar ja, als niemand nachtdienst doet, kon niemand meer werken. Dus nee. Ik deed gewoon mijn nachtdienst. Nou, ik ben altijd op moeder, maar toen was ik bij extra op moeder.
Ja.
En dat ik ook wel iets meenam van een grote lamp of zo. Dat daar
ja, dus kon ik natuurlijk ook geen alarm slaan, zoals nu dat je je mobieltje paraat hebt of zo.
Is dat geen systeem, niks?
Nee.
Achteraf denk ik, dat vind ik ook wel raar. Dat zou gewoon moeten doen.
En wat denkt Thea dat er is gebeurd?
Dus ik denk dat ze echt weggelopen is. En daar is iets gebeurd. Of zij is zelf weggegaan.
Ja.
Maar ja, dan ga je niet... ja, goed, ik bedoel, ik kom niet bij mij op. Maar als je echt weggaat, zou ik dat niet zo doen natuurlijk.
Nee, dan neem je bromfiets mee. Dat is
ja. Of je gaat met bromfiets naar een plek en daar ga je verder reizen.
Ja.
Maar ik denk zelf wel dat ze vermoord is. Denk ik echt.
Ja.
En waarom?
Nou, omdat daarna in die cold case is bij mij in Luttergeest woning toen. Ze hebben ze ook gevraagd van, daar was een gerucht van dat zij onder dat wegdek bij Hartum.
Ja.
Nou, dat gerucht, dat is het, geloof ik wel dat waar is.
Ja?
Ja, dat geloof ik. Ik geloof echt niet dat ze verdwenen is. Ik denk omdat Eefke ook toch wel zo gewetensvol was dat ze haar ouders dit niet aankomen. Dat geloof ik echt.
Ze kwam wel heel integer over.
Ja, en volgens mij was het best wel, ook al was het niet een innige relatie, maar zij was geen verstoten meisje, dat geloof ik niet.
Nee.
Nee, dat geloof ik niet. Maar goed, weet je, je kunt door niemand inkijken. Misschien had ze wel twee levens. Maar ik denk zelf dat ze misschien best wel een date had en dat die date gewoon verkeerd is gelopen. Dat denk ik zelf.
In elke vermissingszaak wordt geroepen dat de vermiste onder het asfalt of in een bestaand graf is gedumpt. Het is heel lastig om die verhalen te checken. Het verhaal van Thea wordt nog interessanter. Zij was ook degene die de volgende ochtend als eerste doorhad dat Eefke niet op haar werk was.
Dus ik zei bij haar, ze slaapt boven. Dus dat denk ik dus, omdat ze niet was. Ik zei, ze is vast boven bij slapen. En toen ging ik kijken, boven, er lag er niks. En toen heb ik haar moeder gebeld.
Oh, je hebt haar moeder gebeld?
Ja.
Ja.
En die zei van, nee, maar ze is nog niet thuis. Ik zei, maar dat is een beetje vreemd, want ze heeft hier ook niet geslapen. Ik zei, nou, kan ze ergens anders zijn, kunnen we haar bereiken? Nou, nee, want ze zou bij jullie slapen. Nou, toen kreeg ik een kribbelig gevoel. Toen dacht ik, nou, dan moet ik gewoon één ding doen.
Maar de moeder dacht echt dat ze bij jullie ging slapen ook. Ja. Dat was ook het plan. Kon je zien of het bed beslapen was?
Nee,
of?
Dat is niet beslapen. Nee, maar ik heb niemand betrokken. Ik zag niemand liggen, maar ik zag ook dat niemand slapen was.
Nee, precies. Het was niet zo dat er misschien één
iemand... Als op de code je ging, als je daar beslapen, zag je altijd dat het bed voor de ander al opgemaakt.
Ja. Maar die moeder dacht dus dat ze bij me zijn te slapen. Ja. Dat heeft ze echt tegen jou gezegd.
Ja. Ja. Nee, ze is hier niet. Ze is bij jullie bij slapen. En toen zei ik van, goh, ik dacht dat ze gisteren naar huis ging. Maar misschien heb ik het ook fout. Ik denk, ik wil het toch niet zwaar maken. Maar ik heb wel zoiets van, dit voelt me goed. Toen heb ik de slijpers gebeld.
Ja.
En hoe reageerde de slijpers?
Ik kwam er gelijk aan.
Ja.
En die heeft toen op een gegeven moment gelijk vrij flauw op de politie gebeld. Ja.
Op deze opname is veel lawaai. Maar wat ze ons uitlegt, is opvallend. Er waren slaapkamers op Bloemestein, waar je ook kon blijven slapen na een late dienst. En dat deed Eefke ook wel eens. Eefke was die vrijdagochtend te laat. Dus Thea checkte boven de bedden. En die waren nog netjes opgemaakt. Daar had Eefke dus niet geslapen. Daarom belde Thea met de moeder van Eefke. En die moeder vertelde haar iets opvallends. Dat zij wel dacht dat Eefke bij Bloemestein zou blijven slapen.
Eefke had dus tegen haar ouders gezegd dat ze bij Bloemestein zou slapen. En tegen haar collega's bij Bloemestein zei ze juist dat ze naar huis ging. Een leugen om een afspraakje geheim te houden? Je hoorde eerder al van het cold case team dat de politie geen enkel scenario uitsluit. En dat is ook terecht. Het is ook de taak van de politie om het vizier open te houden. Gelukkig zijn er meer deskundigen op dit gebied. Mensen die iets meer stelling durven te nemen. Oud-rechercheur Dick Gooseweer bijvoorbeeld. Je hoorde hem al eerder in deze podcast. Hij dook de afgelopen jaren diep in meerdere cold case zaken. Hij hoeft geen blad voor de mond te nemen, want hij werkt niet meer voor de politie. Op ons verzoek heeft Gozer weer alle feiten naast elkaar gelegd en een analyse gemaakt. Hij komt tot een soortgelijk scenario als dat van Thea.
Het meest waarschijnlijke lijkt mij, nou dat ik gehoord heb van die woning en zo, dat ze daar een bekende daar heeft opgewacht.
Ja.
En dat ze grootwaarschijnlijk gewoon met die bekende is meegegaan.
Misschien wel vrijwillig.
Vrijwillig, die kans is ja. Het grootste natuurlijk. Want als je met zijn meisje moet gelopen slepen. Ik weet niet hoe het toen was, maar als je nu kijkt, er liggen er allemaal villa's in de omgeving.
Ja,
en zo.
Steeds.
Het is dan niet direct een plaats waar je denkt, die ga ik eens met een meisje lopen slepen. Dus de kans is het grootste dat ze met iemand eraf gesproken had. En dat die afspraak op een of andere manier te hand gelopen is.
Ja.
Maar als ze gelijk het terrein hebben afgezocht de volgende dag of de dagen daarna in de naamsomgeving, is de kans ook niet heel groot dat ze daar is aangetroffen. Dat betekent gewoon dat iemand de beschikking moet hebben gehad over een voertuig. Of iemand in de auto gestapt.
Ja.
Misschien om een tijdje te vrijen of wat ook wel even in de buurt of daar in het terrein. En dat op een of andere manier uit de hand gelopen is.
Dit klinkt inderdaad als het meest logische scenario. Eefke moet zijn ingestapt of achterop zijn gestapt bij een bekende. En ergens anders is die afspraak vreselijk misgelopen.
In de vorige aflevering hoorde je dat de familie van de overleden tuinman niet met ons wil praten. En dat ze in plaats daarvan naar het cold case team zijn gestapt. Wij hebben dat team om een reactie gevraagd. Heeft de familie informatie doorgegeven? En zo ja, welke informatie? We krijgen een reactie per mail. De politie zegt niets over de inhoud van gesprekken met anderen. Niets over wat er in zo'n gesprek is gezegd of wie ze hebben gesproken. Ze kunnen ons dus niet verder helpen. Onbevredigend, maar de waarheid.
Maar we spreken wel iemand anders. Een rechercheur. Nee, niet een rechercheur. De rechercheur die het onderzoek deed naar de vermissing van Eefke. De heer Ten Pas. 3 maal gingen we bij hem langs. Eerst zag hij niets in de opnames. Maar de laatste keer vond hij het goed dat we de recorder mee lieten lopen. Mits de broer van Eefke toestemming zou geven. En dat gebeurde. Wel met voorwaarden. Ten Pas wilde vragen van tevoren lezen. En hij wil zijn eigen antwoorden voorlezen, zodat hij geen dingen zegt waar hij later spijt van krijgt. Dit is zijn antwoord op de vraag wat zijn team na de verdwijning precies heeft gedaan.
Ja, dat is een groot verhaal, maar ik wil het toch beperken. Via de gebruikelijke politiekanalen werd deze vermissing wereldkundig gemaakt en werd het signalement van Eefke met een foto verspreid. Buurtonderzoeken werden nabij Bloemestein gehouden. Verkeerscontroles om en nabij Bloemestein zijn er geweest. Uitgebreide gesprekken met personen die wat informatie zouden kunnen geven over het wel en wee van Eefke. Alles gericht op het vinden van aanknopingspunten voor haar vermissing. Uitvoerige gesprekken met de ouders van Eefke. Wat voor type mens was Eefke? En hoe stond ze in het leven? Nader onderzoek en afwerking van de binnengekomen meldingen naar aanleiding van de mediaberichtgeving. Natrekken en afstrepen van personen die, op grond van hun antecedenten, hiervoor in aanmerking zouden kunnen komen. Natrekken van personen die op proefverlof waren of die daarvan nog niet waren teruggekeerd. Opvang en begeleiding van een aantal helderzienden naar een plaats waar Eefke begraven zou zijn. En zo is er op verschillende plaatsen in dit bosrijke gebied van Hattem een nader onderzoek ingesteld. En een van de laatste opsporingsfeiten is geweest het tv-programma Opsporing Verzocht.
Ja, en als ik deze vraag mag stellen, maar heeft het iets opgeleverd?
Als dat zo was geweest, hadden we hier niet gezeten.
Ook Ten Pas blijft ver weg van verdachtmakingen of alibi's. Waag zich niet aan een uitspraak wat er misschien gebeurd kan zijn. Maar als de audio uitstaat, begint hij wel weer honderd uit te praten. Over hoe de politie alles heeft geprobeerd om nieuwe informatie boven water te krijgen. Hoe ze lang hebben moeten zeuren om haar zaak in opsporing verzocht te krijgen. Omdat ze het in Hilversum allemaal niet zo interessant vonden en dachten, die vrouw komt vanzelf wel weer terug. Maar ook hoe de politie zelfs in zee ging met paragnosten. Zonder resultaat. En dat Eefke meerdere keren werd gezien. Althans, dat dachten mensen. Dan weer in Friesland, dan weer in België, dan weer in Schotland. De agenten trokken alles na, maar weer geen succes. We komen nog één keer terug op de redactie in Zwolle om onze conclusie te trekken.
Nou Arjen, we zitten er voor de allerlaatste keer. De terug op de redactie in ons glazen hokje.
Voorlopig wel.
Voorlopig wel in ieder geval. Waar moeten we het over hebben? Want, ja, we hebben gekeken, wat denken we dat er is gebeurd?
Ja, Thea heeft natuurlijk nog een laatste, wij noemden het een puzzelstukje, erin gegooid. Namelijk dat ze tegen haar ouders blijkbaar had gezegd dat ze daar sliep.
Ja.
En ik heb er best wel over na zitten denken. Wat me toch verbaast, ik ben benieuwd hoe jij erover denkt, maar stel dat je een geheime afspraakje hebt.
Ja.
Dan pak je je helm, van die neem je mee, want anders weet iedereen binnen van ze is er nog, hoe kan dat? Maar waarom zijn er niet op de brommer bijvoorbeeld naar dat afspraakje gaan?
Jij denkt misschien om geen argwaan te wekken, neem je dan je helm mee, maar waarom neem je dan niet je brommer mee?
Ja.
Ja, dat kan natuurlijk zijn omdat die helm veel, veel meer in het zicht ligt dan die brommer. Dat mensen niet zo snel in het fietshok gaan kijken en wel die helm nog zien hangen aan de kapstok.
Ja, precies. Als het de enige brommer was in die fietsenstalling, dan, ja, dan gaat niemand daarmee kijken natuurlijk. Dat was een beetje afgelegen plek en zo. Ja. Dus waarom zou je daar nog een kijkje nemen? Als de helm weg is, is zij weg. Denkt iedereen, goh, die is naar huis.
Ja, ja, dat lijkt mij ook. Dus dan is het heel makkelijk te verbloemen dat je potentieel een afspraakje met iemand hebt.
Denk je dat er nog andere redenen zijn waarom je... Waarom zou je die helm meenemen? Want je zou hem natuurlijk ook gewoon kunnen laten hangen in principe.
Ja, omdat je in eerste instantie gewoon daadwerkelijk denkt dat je weg gaat rijden op je brommer. Maar onderweg richting dat fietshok iemand bent tegengekomen. Dus dan pak je je helm, loop je richting het fietshok naar je brommer toe. Maar kom je op dat pad van nog geen 25 meter een iemand tegen bij wie je instapt. Dat zou kunnen.
Ja, en die zegt misschien... uit het niets, ga even met mij mee. Het zou een bekende, het moet daarnaast wel een bekende zijn, zeg maar.
Ja.
Anders gaat ze natuurlijk niet zomaar instappen. Of nee. Iemand die ze vertrouwt in ieder geval, laat het zo zeggen. Maar ja, dat kan inderdaad wel. Dat je dus een beetje onverwacht, dat ze misschien toch van plan was naar huis te gaan. En dat die ouders gewoon hebben gedacht, ze is niet thuis, dus ze zal wel op Bloemenstein slapen. Dat kan natuurlijk ook. Of het kan zijn dat ze met iemand had afgesproken die op een bromfiets of een motor was. En dat ze dus gewoon praktisch gewoon die helm nodig had. Missen we dan nog wat?
En het kan zijn dat het gewoon een duur ding was. Dus dat je denkt, ja, ik laat hem daar niet hangen. Ik neem hem gewoon mee. Want straks wordt hij gestolen. Maar daar zit ook weer een andere kant aan. Want waarom hang je hem dan wel de hele tijd aan de kapstok tijdens je werk?
Zij zegt tegen de mensen van Bloemenstein, ik ga naar huis. Mm-hmm. Als haar helm daar nog hangt, is het, ja, dan weet iedereen, zij is niet naar huis.
Ja.
Dus dan gaan ze misschien 's avonds al ergens zoeken. En de volgende dag, als zij op werk zou zijn verschenen, kreeg ze allemaal vragen. Joh, waar was je heen dan? Helmingen nog en je ging toch naar huis? Ja. De brommer stond er nog.
Ja, en dan is het allemaal niet zo geheim meer dat je een afspraakje had.
Nee.
En nou ja, nog een vraag die we ons wel zouden kunnen afvragen is, waarom zou Eefke gelogen hebben tegen haar ouders? Waarom niet gewoon zeggen dat je met iemand hebt afgesproken?
Ja, lieg jij wel eens tegen je ouders als je stiekem afspraken hebt?
Ik heb niet zo vaak stiekem afspraakjes, maar... Ja, ik heb wel eens gezegd dat ik naar een vriendin ging en dan ging ik vervolgens de hele avond stappen. Dus zoiets.
Ja, goed, ik denk dat het vaker voorkomt dan je denkt. Ja. En,
een beetje het goede beeld hoog houden.
Ja, precies. En bovendien, we weten dat zij uit een best wel gelovig gezin kwam. Ik kan me zo voorstellen dat ze daar niet zitten te wachten op een verhaal van onze dochter die niet getrouwd is. Die gaat met, we hebben het over 83, hè? We hebben het niet over de vrije jaren 70 of nu of wat dan ook.
Ja,
ja, ik kan me zo voorstellen dat ze hebben gedacht van, of dat zij, dat Eefke heeft gedacht. Ja, dat ga ik gewoon geheim houden voor mijn ouders. Ik zeg tegen mijn ouders dat ik op Bloemenstein slaap. Nou ja, de brommer is er niet, dus
ja.
Dat klinkt logisch. Toch?
Ja, om gewoon het beeld van het brave meisje eigenlijk hoog te houden.
Ja, misschien heeft ze dat zelf ook wel heel erg gedaan.
Mm-hmm.
In ieder geval tegenover haar ouders. Of misschien hebben de ouders ook een beetje de ogen ervoor gesloten. Dat weten we niet.
Nee.
Kunnen ze helaas niet meer vragen.
In een suikerpot bewaarde een tante van Eefke tot haar dood een foto van haar verdwenen nichtje. Een klein aandenken, zodat ze nooit vergeten zou worden. Ook anderen denken nog heel vaak aan haar. Eigenlijk iedereen die we hebben gesproken voor deze podcast. Collega Anneke bijvoorbeeld, die ons met tranen in haar ogen vertelde over haar vriendschap.
Ik heb heel vaak nog gedroomd dat ze ergens in het buitenland zat.
Ja?
Ja.
Ja, dat is ook een hoop natuurlijk, om me voorstellen.
Ja.
Dat ze gewoon daar een nieuw leven heeft opgebouwd, dat er niks ergens met haar is gebeurd.
Dat zou ik best nog wel kunnen, hoor. Omdat ze dan een... Dat ze het moeilijk vond om de moeder en de vader en de verdriet te doen, dat ze weg wilde.
Ja.
Ja, aan de andere kant de ouders natuurlijk nu helemaal veel verdriet als ze niet weten. Zouden ze dat hebben gekund?
Ik denk het wel.
Ja?
Ja.
Ja. Ze was ontzettend intelligent.
Ze hadden het wel kunnen plannen, zeg maar. Helemaal.
Ja, ik weet wel zeker. Ja.
Ja.
En 40 jaar na dato voelt ze nog steeds de pijn.
Ik heb ook een hele goede band met haar. En ik voel... Ik heb net zo'n idee dat ze toch bij die schuur door iemand is meegenomen. Dat geeft me een onrustig gevoel.
Ja, naar.
Ja.
Ze leeft mee met het broertje van Eefke.
Dat heeft me nog heel lang bezig gehouden. Nou ook uit weer. Ja. En ook voor Jan.
Als je kijkt hoeveel levens het uiteindelijk beïnvloed heeft.
Ja. Hoe impact, dat kan je bijna niet voorstellen. Hoe pijn dat voor die nabestaanden moet zijn. Dat is...
Ja.
Dat gaat nooit meer over, dat is elke dag.
Ja, precies.
Ja.
En dan directeur Dick Slijkhuis.
Ik weet wel dat mijn jongste dochter, die had in de buurt van Bloemenstein een vriendje. Och man, ik kneep hem. Echt zeldzaam.
Ja.
Ik denk, zal toch niet, hè, dat je, want je weet nooit wat er gebeurd is.
Nee.
Nee.
En toen kwam ze s'avonds heel laat. En dan zeg je toch van... ik er naartoe natuurlijk.
Ja, ik hou je wel.
Dat zijn we niet leuk natuurlijk.
Nee.
Maar dat was een trauma, ja. Ja,
ja, ja.
Stukken dingen. Ja.
Voor de oud-directeur is het niet alleen het verdriet van het kwijtraken van een naaste, maar ook nog al die priemende blikken. Omdat hij vaak op het politiebureau zat om de hele situatie op Bloemenstein uit te leggen. De gevolgen van dat laatste zijn enorm.
En mijn jongste dochter was toen 10, denk ik. 83, ja. En jouw vader is de moordenaar. Want die zit elke dag op die. Die is nu achter.
Ja, die zal iets te verbergen hebben.
Die heeft wat te verbergen. Die zit achter slot en grendel, ja. En die kent hem goed, ja. Mensen hier in de stad, die zetten zo de rug naar je toe, hoor.
Echt?
Waarvan ik dacht dat goede kennissen waren.
Zo.
Als ik dan langs kwam fietsen, dan ging ik de andere kant op staan.
Of wat dacht je van Ben en Joyce Eikelboom? Ook collega's die je eerder hoorde. Ze dachten in die periode vaak aan Eefke.
Het was zo'n hele nare, vervelende tijd.
Ja,
dat je, maar ja, ook... Ja, we woonden in die tijd in Hasselt. En dat je dan ook op de meest gekke momenten denkt... Oh, dat je dacht, oh, daar loopt ze, weet je wel, of er is ze. Of, dus voordat het allemaal weer een beetje genormaliseerd was... dat heeft heel lang geduurd.
En natuurlijk haar eerste vriendje Bertus. Bedenk je even, hij had een soort van verkering met haar toen ze 16 waren. Dat was in 1974. Toch stond hij meteen klaar om ons te helpen. Omdat hij wil dat het opgelost wordt.
Maar dan hoeft de vader en moeder er niet meer. Maar dat is voor het broertje nog wel goed. En voor iedereen die er kent.
Ja. Maar, zo oud was ze nu dan ook nog niet geweest. Toch? Ik bedoel, 63. Zo
nee,
niet,
joh. Dat is van, ja, dan,
100.
Nee, joh. Ik ben er heel open mee. Want ze moeten gewoon zo'n bandiet me zo pakken.
En dan onze collega Joop. Die al jaren deze zaak volgt en uitpluist. Hij sprak nog regelmatig mensen die gegrepen zijn door de zaak Eefke Wolf.
Ik kan me zelfs herinneren dat een jongen die daar toen werkte... en die ik ook gesproken heb, die kwam op een gegeven moment met een landkaart bij mij terug... om aan te geven welke routes zij mogelijkerwijs had gefietst of gebromfietst van Wezep naar Hattem.
Ja.
En weer terug. En dat was dan door het Molenkaartenbos. Nou, heel bijzonder. Dat geeft aan hoe mensen daarbij betrokken zijn. Nu nog.
Ja,
nog steeds. Ja.
Bijna 40 jaar later. Ja.
En ook Thea, die aan het begin van deze aflevering hoorde... is nog altijd emotioneel over de verdwijning van haar collega.
Kijk, en toen je ook belde, toen schrok ik ook. Want je duwt het wat weg, maar het is wel een onderdeel van... je bent zelf jong en in die tijd gebeurt je dit. Nou, dat is natuurlijk een gebeurtenis die je eigenlijk nooit meer maakt in je leven.
Ja, het is heel heftig.
Ja. Ja, ja, het is voor ons allemaal shocking geweest. En meer shocking dat je soms verwacht dat je als een half gek tussen zit of die gedraagt zich. En die gaat de kroeg in en die heeft regelmatig een ander vriendje en Wangstein en weet ik veel wat. Dan, kun je, dan denk je, ja, dit kan iemand gebeuren. Mm-hmm. Je laat, maar bij Eefke had je dit gewoon nooit verwacht. Je had nooit verwacht dat zij zomaar zou verdwijnen. Dat vraag je maar niet.
Nee.
Want je dacht dat zij een heel steady leven had.
Ja.
En dat is misschien ook wel zo.
Maar... Ja.
De familie dan. Nichtje Truus, die helaas niet op audio wil reageren en wiens echte naam we niet mogen gebruiken. Zij vertelt ons hoe ze na de verdwijning van Eefke nog regelmatig bij de ouders van Eefke langsging, als hart onder de riem. Als ze de woning binnenging, maakte ze altijd expres veel lawaai en liet ze weten dat zij het was. Uit angst dat de ouders misschien een seconde dachten, hey, Eefke staat bij ons in de woonkamer. Of wat dacht je van het hechte Bloemenstein-team? Dat viel uit elkaar, vertelt Gerrit, de klusjesman.
Maar het is wel een heel triest verhaal, al met al.
Ja.
Want de club is nooit weer geworden wat de club daarvoor was.
Het was al een heel nare
tijd. Van die maar op.
Het is wel een heel triest verhaal.
Het is voor ons allemaal shock.
We gaan nooit meer over, elke dag.
Dus, wat nu? Wat kan er nog? Is er eigenlijk nog een mogelijkheid dat er iets van Eefke wordt gevonden? Na 40 jaar? En kun je daar dan nog wat mee? Het antwoord op die vraag is ja. Er worden zelfs nog botten uit de Tweede Wereldoorlog onderzocht door het NFI.
Ja, een schedel blijft heel lang intact, om dat eens iets te noemen. Dus daar kun je sporen afhalen.
Vast staat dat de familie Wolf meewerkt aan de internationale DNA-databank, hoorden we bij het cold case team. Mocht er ergens ter wereld iets worden gevonden van Eefke, dan kan er via de DNA-databank een match ontstaan.
Ja, we hebben een internationale signalering, we hebben een gele hoek. Dat is een formulier waarmee we onze langdurig vermisten delen met de rest van de wereld. Ze zit in de familie, DNA zit in de databank. Dus we proberen haar dan vindbaar te maken. Of we haar nou levend of dood aantreffen, op welke manier je ook gaat zoeken. Als je gaat zoeken, dat ze gevonden wordt. Alleen niet alle landen werken op dezelfde manier als Nederland. Ook DNA wordt in verschillende landen op verschillende manieren veiliggesteld. Op verschillende manieren opgeslagen. Dus dat is niet altijd meteen te matchen met elkaar. Ook daarin zijn ontwikkelingen dat we een internationale databank aan het creëren zijn. Waarin in ieder geval binnen Europa alle profielen die we hebben in één Europese databank terechtkomen. Waardoor we hopen dat er matches komen. Dus dat is toekomstmuziek.
In theorie is het dus mogelijk dat Eefke in het buitenland om het leven is gekomen. Dat haar DNA daar is opgeslagen, maar dat die gegevens niet met de rest van de wereld zijn gedeeld. Het kan dus zo zijn dat Eefke ergens in een ver land een ongeluk heeft gehad, maar dat haar DNA nog niet is ingevoerd of gekoppeld aan het internationale systeem. Maar misschien gaat het ooit wel gebeuren en dan heb je ineens alsnog een match.
Eerder in deze podcast hoorde je dat we een brief bij Projan hebben langsgebracht. Dat hij onze podcast steunt, maar niet met ons in gesprek wil. En ook dat hij graag per mail op de hoogte wil worden gebracht van onze bevindingen. Het wordt dus tijd om Jan een mail te sturen. Beste meneer Wolf, het is een hele poos geleden dat we elkaar spraken, dat we bij u voor de deur stonden om een brief af te leveren. Daarin schreven we dat we een podcast wilden maken over uw zus, Eefke Wolf. Dat we daar echt de tijd voor wilden nemen, niet over één nacht ijs wilden gaan. In deze mail willen we u graag op de hoogte brengen van wat we boven water hebben gekregen. Nu, 11 maanden, ruim 100 gesprekken en een heleboel research verder, zijn we bezig met het afronden van de podcast. We hebben geprobeerd een zo eerlijk mogelijk portret van Eefke te maken. We spraken met kennissen, vrienden, collega's, politie, haar ex-vriendje, andere journalisten die er ooit mee bezig zijn geweest. Voor het eerst doen tientallen mensen hun verhaal, delen hun beeld over Eefke. We hebben uw zus daarom echt een gezicht kunnen geven. Uit de gesprekken blijkt dat Eefke veel meer is dan een braaf en rustig meisje. Ze was enorm goed in haar werk, was slim, kon flink discussiëren en sprak met mannen af. We zijn erachter gekomen dat roddels en verdachtmakingen na Eefke haar vermissing de overhand hebben genomen. Daar hebben veel betrokkenen last van gehad. We hebben gepoogd elke verdachtmaking, elke roddel en elk gerucht uit te lopen. Uiteindelijk hebben we alle informatie die we hebben opgehaald voorgelegd aan een oud rechercheur. Samen met die rechercheur komen we tot één aannemelijk scenario. Namelijk dat Eefke stiekem met iemand had afgesproken, die noodlottige avond in augustus. en dat dat uiteindelijk is misgelopen. En we hoorden van de politie dat de dagboeken van Eefke waarschijnlijk door de papierversnipperaar zijn gegaan. Net als grote delen van het dossier. We hopen dat die informatie u ook al eerder heeft bereikt. We spraken in de vorige brief de wens uit dat onze productie een steen in de vijver zou gooien, iets teweeg zou brengen. We hebben zeker nieuwe informatie boven tafel gekregen. Dingen waar de politie weer verder op kan rechercheren. Wat ons betreft is deze zoektocht ook nog echt niet klaar. We hopen dat deze podcast ervoor zorgt dat mensen naar voren stappen. Zodat we de avond dat Eefke verdween nog verder kunnen inkleuren. Zodat duidelijk wordt met wie ze had afgesproken. We hopen dat u in de podcast terug hoort dat Eefke absoluut niet vergeten is. Bij al die tientallen mensen die wij spraken. Dat ze nog voortleeft in de geheugens van vele mensen. Met vriendelijke groeten, Arjen ten Katen en Paulien Plat.
Wij hebben haar niet weten te vinden. Dat was ook te mooi om waar te zijn. En toch, er wordt in Wezep en Hattem sinds ons onderzoek weer volop over Eefke gesproken. Er hoeft maar één iemand een gouden tip te geven. Misschien wel diegene die haar die avond oppikte. Wat we in ieder geval hebben kunnen doen, is Eefke een gezicht geven. Een vergeten verhaal uit de vergetelheid trekken. Ze verdient dat. Eefke was meer dan een brave, saaie jonge vrouw. Haar dossier en dagboeken mogen dan grotendeels vernietigd zijn. De herinneringen aan Eefke zijn dat zeker niet. En wees gerust, dit hoeft niet de laatste aflevering te zijn. We zijn nog niet klaar met dit verhaal, maar voor nu en zonder nieuwe aanwijzingen, voorlopig even wel. Iemand moet weten wat er met Eefke is gebeurd. Doe het juiste en spreek je uit, desnoods anoniem. Want dat Eefke die avond iemand heeft ontmoet, dat staat voor ons wel vast. En dan zou je willen dat je heel even door haar ogen mee zou kunnen kijken. Een paar seconden zou al genoeg zijn. Dan had je kunnen zien wat zij zag die donderdagavond 18 augustus 1983. Dan had je misschien, of nee hoogstwaarschijnlijk, antwoord gehad op de vraag wat er met Eefke Wolf is gebeurd die avond in Hattem.
Dit is een podcast van de Stentor in samenwerking met het AD en de regionale titels. De podcast is gemaakt door ons, journalisten Arjen ten Katen en Paulien Plat. Montage en coaching Sander de Heer. Dank aan Karin Smolder, Sylvia Kools, Bart Lauret, Manon van der Knaap, Bas Tijhaar, Nicolai Lensen en Kevin Goes. Voor het meedenken, voor het vertrouwen en de tijd die ze ons voor dit onderzoek gaven. Speciale dank aan Joop Offringa en collega Anne Boer, die ons echt een heel eind op weg hebben geholpen. En dank aan alle mensen die voor deze podcast in hun geheugen zijn gaan graven. Over Eefke, over Bloemenstein, over het onderzoek en over Wezep. En natuurlijk de mannen van Cooler Heads. Dankjewel voor de spannende muziek. Heb jij toch nog informatie over deze zaak? We blijven bereikbaar via eefke@destentor.nl. Subscribe of volg deze podcast. Dan zie je wanneer er alsnog een nieuwe aflevering komt. Wil je meer True Crime van de Stentor? Luister dan ook de Deventer Moordzaak.
Mijn naam is Willem Hinskens.
Je hebt me gezegd, broer. Ben je op die tante van denken van je hey.
Dit is mijn verhaal.
Niks te klaar, broer. Ik ben niet met de klaar, hoor. Sloem naar toe, haal hem uit.
Een verhaal over een mishandeling.
Kanker, bitch, broer.
Mijn mishandeling. 30 jaar geleden in een stadspark in Deventer. Ook ik werd belaagd, geslagen en geschopt. In deze podcast ga ik 30 jaar na mijn mishandeling alsnog de confrontatie aan met mijn belagers. Niet om verhaal te halen, maar om in gesprek te gaan.
Luister Klappen, een nieuwe podcast van het AD en de aangesloten regionale dagbladen.